In de trein dacht ik van, oh jee, als het maar geen bijeenkomst van 22 mensen wordt met een gemiddelde leeftijd van net boven de 50.
We zijn ruim boven de 50.
Maar dan zit ik goed. Dus dat is niks aan. Want dat is namelijk denk ik een van de problemen waar we praten, ook als we over vredesinitiatie en vredesbeweging hebben. Misschien zijn we toch niet helemaal meer die brede, sterk georganiseerde, goed ontwikkelde, maatschappelijk, sociaal betrokken beweging die we ooit waren. In het programma stond, ik vond het een hele geweldige, Vredescentrum Eindhoven, wat niet bestaat.
Vredesbureau.
De stichting Vredescentrum Eindhoven waar ik in zit. En er is een stichting Vredesbureau waar ik ook in zit. Stichting Vredescentrum is de organisatie die vanuit de Technische Universiteit Eindhoven symposia en lezingen organiseert over wetenschap, duurzaamheid, vrede. Puur gericht op wetenschappelijke ontwikkelingen. Dat is ons vak als wetenschappers. Stichting Vredesbureau is geboren in 1982 als actiegroep tegen alles wat wij fout in de wereld vonden. Dat is later getransformeerd, want we bestaan volgend jaar 30 jaar, gaan we vieren, groot feest, bij deze allemaal al uitgenodigd. Bestaan bijna 30 jaar en we hebben ons getransformeerd van een actiegroep richting een documentatie-informatiecentrum. En dat doen we met erg veel plezier. Dus dan weten jullie ook ongeveer wat. En van de 70 organisaties uit 1985 zijn wij twee nog over. Dat moet ook te denken geven. Verder zijn er geen vredesgroepen meer actief in Eindhoven zelf. Niks meer. Jammer. Ik heb een beetje een vreemde positie, omdat ik sinds 1 april door de gemeente Eindhoven betaald word om vredeseducatie in de gemeente te stimuleren. Dat is mijn vak. Nou, dat is volgens mij vrij uniek. Daar hebben we ook 35 jaar over gedaan, dus mag ook wel een keer. En de gemeente heeft namelijk bij ons 25 jaar bestaan gezegd van, en dat is gemeenteraadsbreed aangenomen, het stimuleren van vredeseducatie en mondiale bewustwording is een primaire zaak van de gemeente Eindhoven. Alleen er was geen geld. Dus dat was een mooie uitspraak, iedereen was het daarmee eens, maar men heeft daar verder niks mee gedaan. Vorig jaar is er via een hele vreemde regeling geld vrijgemaakt. Er is een fonds vredeseducatie opgericht en ik word daaruit betaald voor mijn arbeidskosten. Dus ik mag mijn ding doen en krijg er ook nog geld voor. Dat is de politieke route, ik kan het aanbevelen. Het duurt wat, maar je krijgt ook wat.
Is dat een volle baan?
32 uur plus 18 die ik gewoon er nog bij doe. Ja, dat is best een volle baan.
Dat is
hartstikke vol. Hoe hebben wij dat nou gedaan in de kader van vredeseducatie? Want toen die vraag kwam, en wij deden wel wat lessen. Dat hebben we altijd gedaan, vroeger om dienstwijgen. En toen werden we gevraagd omdat we hekken doorknipten en met hamers op vliegtuigen sloegen. En toen werden we gevraagd omdat er ergens oorlog was. En toen werden we gevraagd omdat er in de klas gepest werd. Maar het was altijd betrekkelijk weinig. Dat ging dan over op jaarbasis 20, 30, 40 lessen, maal 30. Die bereikte je dan over 4, 5 scholen. Die scholen werden meestal bepaald door, ik ken de maatschappijleerdocent. Ja, en dan zei ik, hey Jacques. En dan zei hij, hoi Hans. Ja, ik snap het, je wilt dit jaar weer bij ons op school komen. Regelen we. Dus de top-down benadering. Je schrijft een school aan, je vraagt vriendelijk. Wij zijn het Vredesbureau en wij kunnen heel leuk vertellen. En wij hebben heel veel projecten, want we hebben kilometers papier vergaard. Kom naar ons toe of wij komen naar jullie. Dat leverde nul op. Maar als je kennissen, vrienden en bekenden belde, want heel veel mensen zitten in het onderwijs. Die zijn allemaal, wij hebben in de loop van 30 jaar alles bij elkaar bijna 1300 vrijwilligers gehad plus stagiaires. Nou, een groot gedeelte zit in het onderwijs. Dat is een enorm netwerk wat je kunt gebruiken door de stad heen. Nou goed, dan zit je s'avonds in de kroeg. Nou, dan ritsel je wat. Het klinkt lullig, maar als je moet concurreren met grote aanbieders, met grote organisaties, dan verliezen wij als Stichting Vredesbureau in Eindhoven, verliezen we gewoon. Docenten hebben te druk, scholen hebben stapels aanbod, het komt van alle kanten, het is ooit veel mooier en sneller en het is al gelinkt aan Facebook en Hives en je kunt al twitteren over vrede in de klas, je kunt het gelijk. En dan komen er een aantal geitenwolle sokken mensen en die zeggen wij willen in de klas ook wel een leuk verhaaltje komen vertellen. Ja, dat doet het niet meer. Ik moet jullie wat dat betreft teleurstellen, dat doet het gewoon niet meer. Wat hebben wij gedaan? Want wij weigeren te accepteren dat dat niet meer zo zou kunnen. We hebben een 10-puntenprogramma gemaakt over wat wij essentieel vinden om in Eindhoven te doen. In de pauze of zo, ik heb wel wat foldertjes van onze club bij je. Dan heb je ook de e-mailadressen en dan stuur ik je terug als daar interesse is. Dan heb je gezegd, deze 10 punten gaan wij doen. We kunnen er ook nog 60 andere doen, maar deze 10 vinden wij belangrijk en die gaan we doen. Waarom? Omdat we ons ergens op vast wilden leggen. De gemeente wou daar uiteraard ook en wij ook. En het was een soort afruil van want ja, er zit van alles in. We hebben ook een aantal bestaande projecten die we uitvoeren. Soms samen met anderen, soms zelfs met HALT, soms met ex-delinquenten over geweld en agressie enzovoort. Dus er waren al wat samenwerkingsverbanden, die wilden we graag houden. Dat wou de gemeente ook, want die stelt erg op prijs dat wij samenwerken. En dat vinden wij ook belangrijk. Er zit literatuur bij, er zit het organiseren van symposia bij. Die 10 punten opgeteld van het Wijn Aanik programma. En dat hebben ze geaccepteerd. En ik word geacht die 10 punten dan ook vorm en inhoud te geven. Nou, waar loop je dan tegenaan? Ja, zoals ik al gezegd heb van, de markt is vrij vol. He, want in de loop van de jaren zijn wij steeds minder over grootschalige, geopolitieke, economisch bepaalde conflicten gaan vertellen, maar meer over pesten en treiteren en geweld in het uitgaansleven en in elkaar gestampte bushokjes. Waarom? Ten dele omdat dat veel harder leeft bij leerlingen en bij ouders. He, want vredeseducatie is voor mij niet alleen voor een klas staan en 30 kinderen proberen aan het denken te zetten, maar is ook 60 ouders indirect erbij te betrekken en te hopen dat dat gesprek wat ik in die klas doe of wat collega's van mij in die klas doen zich voorzet thuis aan de eettafel. Als je dat als docentenkamer idem dito. Heel veel scholen zeggen, nou dan kom jij, dan hebben wij weer wat aan vrede gedaan en als je dan weg bent dan gaan we gewoon weer verder zoals we het altijd gedaan hebben. Dus je kunt geen lessen verzorgen zonder te proberen, want of dat lukt is al helemaal een klus, zonder te proberen een school te veranderen en via leerlingen ook bij ouders thuis te komen. We hebben ook vorig jaar voor het eerst een project gedaan samen met andere organisaties over geweld in het gezin. Ja, dus de lijn van treiterende kinderen naar gezinsproblematiek en geweld in het gezin is overduidelijk. Die is ook gewoon gedocumenteerd en we hebben gedacht van nou, kun je daar iets mee, wil je daar iets mee? School vond dat geweldig! Want, zei ze, en dat is inderdaad waar, ik ben zelf docent geweest. Als wij iets organiseren, dan komen alleen maar ouders van kinderen die het erg goed doen op school. Alle kinderen waar het niet goed mee gaat, die ouders zie je ook bijna niet of nooit. Of die moet je er bij de haren bij sleuren. En scholen werden daar echt een beetje panisch van. Omdat in het kader van eigenlijk het feit dat de school langzamerhand van een leerinstituut ook een maatschappelijke instelling is geworden die diverse soorten problematiek van autisme tot gezinsopvoeding bij elkaar brengt, dat is ook overduidelijk. Scholen willen dat niet altijd even graag, maar die tendens is er. Dus een aantal maatschappelijke problemen zijn ze ook blij als ze dat met partners kunnen aanpakken, omdat ze niet de menskracht en de expertise hebben om dat altijd te doen. Belemmeringen die wij in ons dagelijkse werk hebben, is ook de scholen zelf. Het komt altijd bij dezelfde scholen uit. Als ik een project maak voor scholen in Eindhoven, kan ik van tevoren opschrijven, nou, deze 5 scholen doen mee en deze 58 niet. Hoe kan dat nou? Ja, dit is de vrije school, de Montessori, de Jenaplan, die wel op protestants-christelijk een stukje. Ja, en dan vallen er anderen af. Die doen bijna nooit mee. Ik vind dat een groot probleem, want dat zijn soms scholen waarvan ik denk van ja, dat is het hardste nodig. Scholen hebben ook langzamerhand in de loop van de jaren ook wel eigen deskundigheid opgebouwd. Dus soms bel ik ze op en dan zeggen ze, nee Hans, dat kunnen we echt wel zelf, je bent er 4 keer geweest, wij weten het wel. Daarmee heb je ook veel andere aanbieders. Ik heb samen met een aantal collega's een werkmodule over vriendschap, wat voor mij ook erg raakt aan vredeseducatie, hebben we gemaakt. Nou, dat is door een keurige uitgeverij uitgegeven. Ja, dan hoef je dat niet meer te doen. En je kunt als vredesbureau ook niet concurreren met een grote educatieve uitgeverij. Het opstellen van echt een mooi project voor de lange termijn kost een paar ton. Nou, met onze begrotingen. Hopsakee, dat gaat niet. Dus je moet het altijd doen met beperkte middelen. Dus heb je ook maar een beperkte mate van PR-mogelijkheden. En dat maakt het ook heel lastig. Wij kunnen niet heel veel geld uittrekken om een leuke campagne te doen om iets te lanceren. Ja?
Vragen jullie geld aan scholen?
Of we geld aan scholen vragen?
Ja, moeten ze betalen voor de gasten?
Nou, het gaat als volgt. Ik ga naar de school en de school zegt, Hans, we moeten door de financiën. Heb ik zeg, ja, dat moeten we echt doen. Wij hebben geen geld. Ja, dat is klote. Ik zeg, ja, ik doe het toch. Ik bedoel, die lessen zijn belangrijker als een financiële drempel, om het maar eens mooi te zijn. Ik zeg, ja, maar wij hebben ook maar weinig geld, we hebben een hele kleine begroting. Ja, zegt hij, wij hebben heel weinig geld om extra dingen te doen. Ja, dan moeten we toch in de toekomst eens echt een structurele oplossing voor vinden. Lijkt me zowel voor jullie als voor ons beter. Ja, dat moeten we echt doen. Nou, dan ga je naar huis. We hebben inderdaad eens geprobeerd, want andere partijen waar wij ooit mee samenwerken, die doen dat wel. We hebben dat geprobeerd, maar ja, wij zijn niet van de financiën, wij zijn van de ideeën. Ik kan niet gaan leuren op basis van je moet mij 75 euro per uur gaan betalen. Dat gaat niet. Ik kan het vragen, ik vraag het ook netjes, maar als ze nee zeggen, doe ik het toch. Dus er zit altijd zoveel marge eigenlijk tussen. Nou, in dit geval is het zo dat we vrij makkelijk ook via de gemeente projectsubsidies krijgen. Ja, dus we hebben per jaar, het vredesbureau wordt structureel voor 9000 euro gesubsidieerd. En per jaar krijgen we ongeveer tussen de 10.000 en 20.000 om vredeseducatie te doen en zo. Plus dan nog wat andere subsidies. Plus we hebben een aantal betaalde mensen in dienst. Dus alles bij elkaar hebben we ook wat meer body als alleen maar we moeten wel geld vragen, want anders komt er niks binnen. Dus wat dat betreft zitten we nog vrij riant op dit moment. Maar ja, financiën zijn altijd een probleem. Mensen zijn een probleem. Kom maar eens aan genoeg vrijwilligers. Wij zijn alles bij elkaar met het Vredescentrum Vredesbureau, want we zijn eigenlijk wel 2 organisaties, maar we werken zo nauw samen dat eigenlijk 1 organisatie is. Zijn we zo met 25, 30 mensen en dan denk ik dat we in Nederland al een forse club zijn. Dat redt lang niet iedereen. Maar wij hebben ook vergrijzing enzovoort.
Ja? Is je opmerking van we zijn van de ideeën en niet van het geld, houdt het dan ook in dat jullie bijvoorbeeld niet aan een donateurswerving doen?
We hebben ooit omdat we volgend jaar 30 jaar bestaan, gaan we een gedenkboekje uitgeven. 30 jaar vredeswerk in Eindhoven enzovoort. Er zijn tijden geweest, ja, je wordt zo'n nostalgische, rare vent als je daarover begint. Maar er zijn tijden geweest dat wij 400 donateurs hadden, dat wij totaal geen subsidie nodig hadden, want we kregen geld genoeg. Er zijn tijden geweest dat we 60, 70 vrijwilligers hadden. We hadden een eigen scholingsgroep waar 18 mensen in zaten, waarvan de helft professioneel in het onderwijs actief was. In de jaren 80 was dat een enorme bende mensen. Maar toen had je ook 70 vredesclubs in Eindhoven. Je had op elke school een vredesclub. Je had Stratum, dat is een wijk in Eindhoven voor de vrede. En Tongeren, andere wijk voor de vrede. Je had overal die netwerk. In de jaren 90 is dat minder geworden. Al die mensen zijn fietsen gaan maken of kastjes gaan timmeren. Waarom weet ik niet. Misschien gedesillusioneerd dat de wereldvrede niet ineens neergedaald is. En nou zijn wij ineengekrompen en wij werven echt wel, maar we hebben nog iets van 20, 30 donateurs. En we hebben gewoon een aantal clubjes die ons welgezind zijn, zoals de befaamde Zusters van Liefde. En die geven ons, meen dan, ja, net of we hun kinderen zijn, meen dan wat zakgeld. En dan moeten we het van gooien. Dus je bent subsidieafhankelijk geworden, niet omdat dat een keus van ons is, maar omdat je... Ik zou anders niet weten hoe wij ons werk moeten doen. En we werven en we doen en we schrijven ons helemaal te blubber. Maar, en dat is een nadeel op dit moment. Je hebt niet meer dat netwerk, die achterban, die maatschappelijke... Als wij nou iets doen, dan halen we pagina 5 in de krant. 20 jaar geleden waren we voor pagina nieuws. En dat is de stand van zaken. Tweede is, denk ik, en dat is meer een... Ik ben filosoof, dus ik denk daar wel eens over na. Ons model van dingen doen is een model uit de jaren 70. 60, 70. Het model waarin wij ons groeperen, net als hier gaan zitten en praten, is ouderwets. Maar daar zijn wij in opgegroeid en dat is wat wij kunnen, wat wij lief hebben en waar we in willen werken. Maar op dit moment is dat een model wat langzaam uitsterft. Ja?
Kun je of u verhaal nog af wilt vertellen, of je nog even mogen interpreteren?
Ja, natuurlijk, doe maar.
Want u zit in Eindhoven, de vijfde stad van Nederland, u zit in Brabant, de defensieprovincie van Nederland. Is het dan zo dat u eigenlijk alleen op de stad Eindhoven geconcentreerd bent, of dat u zegt van we kunnen ook wat richting Weert of we kunnen ook wat richting Tilburg en Bos en zo, omdat daar niet zoveel meer zit?
In hoeverre wij stedelijk of regionaal of bovenregionaal werken. Het is van het Vredesbureau in Eindhoven altijd de keuze geweest om een lokaal stedelijk centrum te zijn. Vroeger deden we veel acties buiten de stad, maar omdat er weinig directe actie meer is. En we hebben jarenlang geknokt tegen het Oorschot en de Kazernestraat. En we hebben jarenlang geknokt tegen de wapenproductie bij DAF en Philips. We hebben dat 20 jaar gedaan. Ik bedoel, de meesten die bij ons werken hebben echt wel zo'n dik dossier bij elk politiebureau in Brabant. Maar dat is...
Educatie,
ja. Dan kom je op een heikel punt. De gemeente Eindhoven subsidieert ons voor een belangrijk gedeelte, maar die subsidies mogen wij alleen maar in de gemeente besteden. Dus je mag niet vredeseducatie in Tilburg gaan doen, bij wijze van spreken, want dan moet de gemeente Tilburg er maar voor betalen. Dus er zit ook een systematiek achter, waardoor het lastig is om buiten de stad te werken, überhaupt. Want dan moeten we het gewoon uit andere middelen betalen. Nou, provincies geven daar geen financiën voor, dus je... En wij drijven ten dele op gemeentelijke subsidies. Dus ons werkgebied wordt ook geacht de gemeente Eindhoven te zijn. We willen dat wel, maar dan zullen we meer middelen en misschien ook wel meer mensen moeten hebben om het uit te voeren. Maar het is niet een soort van, wij kiezen principieel voor om in Eindhoven werkzaam te zijn. Ja?
Stel wij van het Vredes Informatiecentrum in Groningen, wij boeken al les in Tilburg. Mag jullie die dat geven?
Stel nou, iemand vraagt jullie om in Tilburg een les te geven.
We hebben een les in de Zuid-Limburg gehad.
Ja, dan bel je ons toch op.
Wij boeken een les in Tilburg. Kunnen ja. Dan iemand van jullie vragen, ja. Kunnen jullie de les geven?
Ja, tuurlijk.
Want de gemeente in Eindhoven die controleert niet precies welk uur jij waar bezig bent.
Nee. Ja, nou, en verder, ik bedoel natuurlijk, je hebt vastgelegd gesubsidieerd beleid waar je verantwoording voor af moet leggen. En wij hebben natuurlijk gewoon als ik op Terschelling een vredesles op het strand wil gaan geven, dan ga ik dat gewoon doen. Ja. Er is geen hond in deze wereld die dan zegt, dat mag niet. Ja, dat lijkt me ook wel leuk. Op het Oerolfestival, een vredesoerol. Ja. Nou, ik moet een beetje haast maken voordat de onverbiddelijke voorzitter ingrijpt. Dus onze vooruitzichten is dat we eigenlijk het komende jaar bezig zijn met het creëren van een nieuw stedelijk netwerk met het onderwijs en met andere maatschappelijke partners gericht op het letterlijk en figuurlijk het promoten, implementeren en verbreiden van vredeseducatie en mondiale bewustwording. We zullen het begrip vredeseducatie weglaten. Er zijn zelfs scholen, als je die belt, die nee zeggen alleen omdat ze vallen over het woord vredeseducatie. Dat schijnt toch echt een brug te ver te zijn. Als je zegt van ja, maar we hebben een ontzettend leuk project. En dat hebben we. Dat heet Wereldreizigers. En dat gaat eigenlijk om kinderen met allerlei kinderen te verbinden in deze wereld. En te laten zien dat we heel veel overeenkomsten hebben. Dat sluit ook wel heel erg goed aan. Oh, wat leuk! Ik zeg ja, daar is dan wel vredeseducatie. Maar daar hebben we het dan niet over. Ja, dus En ik denk dat daar ook wel een soort nagolvend effect is van wat ooit de vredesbeweging was. Het woord vredeseducatie roept toch weer een bepaald iets op waarvan scholen zeggen, moet dat nog wel. Dus wij zitten met dat vooruitzicht om dat te gaan doen. Dat is ook als opdracht geformuleerd. Ik ga daar in ieder geval de komende 4 jaar keihard aan werken. Ik heb een... Want dat is ook gevraagd. Wensen, ik heb ook een wensenlijstje. Ik wil graag een goed functionerend landelijk netwerk. Het hoeft niet groot te zijn, maar het moet wel stabiel zijn, laat ik het zo. Ik heb ook met Lennart en anderen... Het is heel erg moeizaam, want vroeger had je lijntjes, maar die zijn er niet. Hè? Precies wat jij ook zegt, van, ik zit in Groningen, ik zit in Eindhoven. Ja, dat was het dan. En zo mensen in Utrecht en anders het weer. Maar dat je echt goed communiceert, dat er een hechte club goede mensen is, daar zou ik heel graag willen. Dat betekent ook dat we de onderlinge communicatie toch moeten verbeteren of daar een manier van moeten vinden om dat goed te doen. Ik wil jullie in ieder geval, ik moet vanwege de gemeente elk jaar een symposium over aan vredeseducatie gerelateerd onderwerp moet ik brengen. Daar ga ik dus ook voorbereiden. Er zijn een aantal thema's die een rol spelen en die komen in de loop van deze dag vast nog allemaal te sprake. Dus ik let goed op, kijk waar echt behoefte aan is en ik zal dat proberen te vertalen in een volgende bijeenkomst. Nee, dat is juist in Eindhoven landelijk. En de bedoeling is dat daar een wetenschappelijke component, er zit een politieke component in, er zijn al contacten met politieke partijen die ook graag over onderwijs en vrede mee discussiëren enzovoort. Ja?
Vergeet dan niet, die tips komen straks. Ja.
Ik vergeet.
Die volgende ronde.
Ik heb daar een vraag over. Ja? Want dat is in wezen toch hetzelfde wat we hier doen, omdat je zegt, die 76e jaren, en daar ben ik het ook niet helemaal mee eens... Want ik was van de week was ik bij een bijeenkomst, werd georganiseerd door het Women Peacemakers Program.
Ja.
En er waren 50 mensen. En dat was echt ook wetenschappelijk en heel goed.
Dat is heel goed.
Heel interessant en inspirerend ook. Mensen waren allemaal helemaal blij dat ze er geweest waren en zo. En ik bedoel, dat is toch niet achterhaald? En er waren ook veel
mensen. Nee, ho. Wat ik zeg is wat anders. Ik zeg onze manier van organiseren, onze manier van boodschappen brengen, de veranderingen in het onderwijs, die dingen opgeteld, vind ik, en dan kunnen we van mening verschillen hoor, dat is helemaal niet erg, vind ik, vraagt voor de toekomst een andere aanpak. Dat vind ik. Dat vind ik ook op basis van het directe scholenwerk. Kijk, ik kom ook bij allerlei bijeenkomsten en ik vind ze allemaal ontzettend interessant en mensen zijn ontzettend aardig. Maar het terugvertalen is dat ik in Eindhoven op 150 scholen in totaal moet proberen scholen te bewegen om rechtstreeks iets met aan vredeseducatie gerelateerde onderwerpen te doen. En dan heb ik het hard te halen, want zo hard loopt dat niet. En ik zie wel bijeenkomsten met heel enthousiaste mensen, maar als ik dan naar de praktijk van elke dag kijk, dan zie ik weinig vertaling naar bijvoorbeeld toename van het aantal lessen, toename van scholen die projecten op dit gebied doen enzovoort. En dan denk ik van, ja, en ten dele, en dat vind ik, heeft het ook te maken met hoe we dingen aanbieden, dus gewoon qua vorm en inhoud, en daar is nog een wereld te winnen. En ik, want dat is ook een van de wensen die ik heb, gewoon dat er ook nieuw materiaal ontwikkeld wordt samen. In de zin van, wij hebben inderdaad 10 meter boekenplank met projecten. We hebben honderden projecten op dit gebied staan. Maar dat is geen hond die zich daarvoor interesseert. Wanneer interesseerde zich? Ik heb binnenkort een project op een school in Os. Waarom? Daar is een jongen neergestoken. En heel die school en alle ouders zijn in rep en roer. En die willen nu een project over geweld op school. En dus die directe aanleiding, en dan kun je 100 keer werven en je best doen, maar die aanleiding, die zorgt ervoor dat je gevraagd wordt. En dan heb je niks aan leuke kant-en-klare pakketten, want dan moet je improviseren op basis van wat daar gebeurd is en wat die leerlingen bezighoudt. Nou ja, daar heb je weer wat fingerspitsengevoel en vaardigheid enzovoorts voor nodig. Maar ik zou graag wat nieuwe materialen ontwikkelen. En ik zou graag, laatste wens, maar dan zal ik afronden. Ik zou wat graag ook aan onze eigen PR willen gaan doen. Van alle clubjes in Nederland die bezig zijn met deze activiteiten. De grassroots, het fundament is zo verschrikkelijk belangrijk. Maar ik heb het idee dat we daar moet gepusht worden. We moeten van pagina 5 weer naar pagina 3 en binnenkort weer naar pagina 1. Dus er moet ook een elan komen dat onze boodschap niet ergens, dat die is even actueel als in 1982, 92. Jammer genoeg moet ik zeggen, want het zou eigenlijk anders moeten. Nou, dat doen wij in Eindhoven. En wij steunen PSV natuurlijk. Daar valt dadelijk de gemeenteraad over en dan ben ik ook de pineut, vrees ik. Dus dan,
Maar je zegt, het is niet alleen belangrijk om die scholen te benaderen, maar minstens even belangrijk om die scholen benaderd te hebben. Wat gaan ze er daarna mee doen? Dus wat voor effect levert dat op wat langere termijn? Dus daar
gaan we het ook over hebben. Nou, heel simpel. We hebben op dit moment twee strategieën. Of twee projecten waar we aan het werken zijn. We hebben een stagiaire die psychologie studeert. Die is een project gemaakt over cyberpesten. Dat in Eindhoven niet bestond. Dat wordt niet. Ja, de term is er wel. Maar eigenlijk weet de helft nog niet eens waar we het dan over hebben. Laat staan dat daar in lessen is wel aandacht voor. Maar dat willen we uitwerken. Dat is iets wat op dit moment heel erg. Waar we heel hard mee bezig zijn. En het andere is het lijntje docent-ouders. Ja, dus niet je richten op klassen en leerlingen, maar op docenten en ouders. En dat doen we aan de hand van een pesten- en treiterproject. Wat heet, dat kun je niet maken. In goed Nederlands, dat kun je niet maken.
Ja, maar het is een
Eindhovens
project.
Dus. Dat is een Eindhovens project, dus wij noemen dat kun je niet maken. En dat richt zich eigenlijk niet op de pester en degene die gepest wordt, maar dat richt zich op de toeschouwers. En de toeschouwers zijn docenten, medeleerlingen en ook ouders eigenlijk. En we proberen die te mobiliseren om iets te doen. En we hebben nou ook voor het eerst bijvoorbeeld op een ouderavond met de ouders gediscussieerd over hoe het gaat. En dat was heel indrukwekkend. Ik heb nooit zoveel respons gehad. En daar zaten 300 ouders in de zaal. Dus daar is een flinke groep, dat kunnen nogal wat. Maar dan heb je ook weer, en ik denk dat toch ook wel een rol speelt. Niet dat ik een pleidooi doe voor professionaliteit, want professionaliteit is bijna niet te omschrijven wat dat nou eigenlijk is. Maar dan merk je gewoon, dan kun je niet meer aankomen met ik heb een leuk verhaaltje. Dan moet je gewoon goed zijn in je vak, erg goed. Want als je daar vernagelt, als je daar iets slechts van maakt, omdat je niet in staat bent om goed uit te leggen wat je wilt, waarom je het wilt en hoe je het wilt, dan word je natuurlijk nooit meer gevraagd en je gaat ook nog eens af als een gieter en dat wil ik niet. Dus vroeger was het zo dat wij zeiden van, hey, goede bedoelingen, daar gaat het om. Die tijd, vind ik, is voorbij. Je moet nou ook een professioneel product op een professionele manier brengen. Doe je dat niet, dan hou je niks over. Denk ik.